Gemeente, ik heb vooraf de volgende afkondiging voor u. Volgende week zondag, zo de Heer erbij leven, hoopt om 10:00 dominee Blom uit de Ridderkerk voor te gaan. En 's avonds om 6:30 dominee Liefting. De collecte, de eerste is bestemd voor het jeugdwerk, de tweede voor de evangelisatie, de derde voor het bouw- en renovatiefonds. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Tot zover deze afkondigingen. We willen de dienst met elkaar beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook deze avontuur in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, zeeuwen, vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen, gemeente, op Psalm 92, daarvan de versen 1 en 2. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. En tweede voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied, en die het al gebiedt op harp en luid te danken. De versen 1 en 2 van Psalm 92. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ook vanavond weer belijdenis doen van ons christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna met elkaar zingen uit Psalm 63, daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk licht alom. Tweede vers van Psalm 63, dat de belijdenis van ons geloof. En ieder van u spreken nu met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. De ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Willen we nu met elkaar om een zegen vragen aan de heren van deze dienst. Heere grote en barmhartige God en Vader in de hemel. In uw goedheid en uw trouw hebt u ons vanavond hier weer samengebracht. Of met ons verbonden via de moderne middelen van de techniek in onze woningen. Uw woord mag weer uitgaan, mag verkondigd worden. Uw grote daden die u tot stand gebracht hebt in uw enige geboren Zoon, onze Heer Jezus Christus. Heer, wilt u ons een goede en gezegende dienst bereiden. Dat we door uw woord aangeraakt mogen worden. En dat uw dienst voor ons allen een liefdedienst mag zijn waar nog nooit iemand spijt van gekregen heeft. En waar kunnen we beter zijn dan onder de verkondiging van uw woord. Waar we mogen horen wat uw geest tot ons als gemeente te zeggen heeft. Geef ons een oren om te horen, een hart om op te merken. We mogen verstaan wie we zelf zijn, maar ook wie u bent. Dat uw grote zonden ook zijn, aan onze kant. Die kan en die wil verzoenen in het dierbaar bloed wat uw zonde reddend vergoten heeft aan het kruis van Golgotha. O Heer, ontferm u zo over ons. En schenk ons wat we nodig hebben voor de tijd en voor de eeuwigheid. Wilt u maar werken, Heer. Want niemand zal het keren dan. Wil ook onder ons land en volk werken. Dat we ons leren verontmoedigen voor uw aangezicht. De coronacijfers opnieuw oplopen. Maar dat we nog zo moeilijk willen leren. De les van de afhankelijkheid. O Heere, wilt u ons in belijdenis van zonden en schuld op de knieën brengen voor uw aangezicht. Dat we een nieuwe regering ook mogen krijgen die rekening wil houden met uw woord. En ook met het leven van ons mensen, van het begin tot het einde. We zijn de week van het leven ingegaan, Heere. Wilt u uw beschermende, sparende, bewarende hand over alle leven uitbreiden, wat u als een kunstwerk in de moederschoot werkt. Heere, wij kunnen dat met elkaar niet voor elkaar krijgen. Maar Heere, hoe weerloos is dat jonge leven vaak in de schoot van de moeder, als er abortus wordt toegepast en het beginnend leven aan het einde komt. Heere, daar gaan we niet voorbij aan de nood waarin sommige vrouwen terecht zijn gekomen en die hen tot die daad heeft gebracht. Maar wilt u dan toch nog werken? Want alle leven is toch door u gegeven. En Heer, ook voor deze zonde is vergeving mogelijk. Heer, dan kunnen er ook zijn die met schuldgevoelens rondlopen. Die nu zeggen, had ik het maar nooit gedaan. Maar dat er geen weg terug is. Maar wel een weg naar uw Heere. Want al zijn alle wegen aan deze kant bij ons toegesloten, dan blijft de weg naar boven toch open als onze handen vouwen in het gebed tot u de Heere. Bescherming van het leven is ook nodig aan het einde, Heere. Bij het klimmen van de jaren. Want wie zal bepalen wanneer een leven voltooid is? Het ligt toch niet in de handen van ons mensen. Heere, laat het maar zo blijven zoals het werkelijk is dat onze tijden in uw handen zijn. Hoe geschonden een leven ook op een gegeven moment kan wezen. Door de ontluistering van het ouder worden. En dat de gedachten zo kunnen vervagen. En er nauwelijks nog contact met mensen is. Heere, geef dan toch dat we het in uw handen over mogen geven. En nu wat verwacht ik, Heere, onze hoop is op u. Weten dat u nooit laat varen het werk wat uw handen begon. En geef dat alles toch mee mag werken ten goede in ons aller hart en leven. Heer, wilt u ook een keer ten goede brengen in het coronavirus? Maar dat we ervan geleerd hebben dat we niet weer tot de weeromstuit overgaan tot de orde van de dag alsof er niets gebeurd is. Maar dat we het leren verstaan, Heer, dat we zonder u niets kunnen doen. Dat u spreekt. En Heer, als u spreekt, dan past ons maar één houding en dat is te luisteren. Om te doen wat u van ons vraagt. Heer, dan weet u van alle zorgen, moeite, pijn en verdriet wat er in het leven van ons mensen kan zijn. Er is veel meer dan wij het van elkaar weten, maar het is bij u wel bekend. En wilt u aan alle nood, pijn en verdriet toch verzachting schenken. Balsem in de wonden gieten, balsem van uw geest. O God van alle genade, ontferm u over ons, zoals een moeder zich ontfermt over haar kinderen. En dat we zo in alles het van u mogen verwachten. Want hoop op u beschaamt immers niet als de liefde van Christus in onze harten is uitgestort. Leid ons dan op de weg achter u aan. Dat we de voetstappen mogen drukken van die overste leidsman en volleinder van het geloof van de Heer Jezus Christus. En dan weten we dat u geen voorspoedige reis beloofd hebt, maar wel een behouden aankomst. Want een dag zal dat zijn, Heere, om eenmaal in te mogen gaan. Om u eeuwig groot te mogen maken, om alles wat u volbracht had. Als we nu samen uw woord mogen openen, mogen lezen en er zo meteen bij stil mogen staan. Wilt u dan oren geven om te horen en hart om op te merken. Maar open ook onze mond op dat we uw lof mogen verkondigen. En we straks naar huis mogen gaan. En tegen elkaar mogen zeggen het was goed om hier geweest te zijn, want de Heere was in ons midden. Zend uw licht en uw waarheid daar neder, Heere. Dat u ons geleidde en dat om Christus wil, om zijn verzoenend lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Uit genade. Amen. We openen het woord van God vanavond in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs. Elfde hoofdstuk, de verse 25 en naar deze verder tot en met hoofdstuk 12, vers 8. Matteüs 11, vers 25 tot en met hoofdstuk 12, vers 8. En daar lezen we het woord van God als volgt. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderen geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader. Nou, iemand kent de Vader dan de Zoon en die de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. In die tijd ging Jezus op een sabbatdag door het gezaaide en zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. En de farisee dat ziende, zeide tot hem, zie uw discipelen doen wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. Maar hij zei tot hen, heb gij niet gelezen wat David gedaan heeft toen hem hoorde en hun die met hem waren? Waar hij is gegaan in het huis van God en de toonbroden gegeten heeft, die hem niet geoorloofd waren te eten, nog ook hun die met hem waren, maar de priesters alleen. Of hebt gij niet gelezen in de wet dat de priesten de Sabbat ontheiligen in de tempel op de Sabbatdagen en nochtans onschuldig zijn? En ik zeg u dat één meerder is dan de tempel hier is. Toch zo gij geweten had wat het zei, ik wil barmhartigheid en niet offeranden, gij zou de onschuldige niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mensen is een Heere ook van de Sabbat. Tot zover. De preek willen we stilstaan bij het gedeelte uit hoofdstuk 12 onder het thema Jezus en de Sabbat. Als inleiding op de prediking gaan we met elkaar zingen uit de 10 geboden die u vindt achter de psalmen. En daarvan de versen 1, 5 en 9. Mijn ziel herdenkt met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Gedenkt en viert met vee en magen, de Sabbat na zesdaagse week. En och, of wij uw gewoon volbrachten, genauw hoogste majesteit, gun door geloof in Christus kracht om die te doen uit dankbaarheid. De versen 1, 5 en 9 uit de 10 geboden des Heren achter de psalmen. Gemeente, door alle eeuwen heen is er steeds een heel wat gedoe geweest rondom de rustdag die de Heer ons ten goede heeft gegeven. altijd maar weer waren we bezig met wat zou er nu wel en wat zou er nou niet mogen op die rustdag. En bracht heel vaak hete hoofden en koude harten waar niemand wijzer van werd. Alleen de vorst der duisternis. Want die vindt het best als we ons over die dingen druk maken. Want het houdt ons immers ver bij de Heer Jezus Christus vandaan. En dat kan toch nooit de bedoeling van de rustdag zijn. En voordat we ons in die discussie gaan mengen die de Heer Jezus hier in dit gedeelte met de fariseeën heeft, is het goed om eerst om eens even te kijken wat het woord van God ons zegt. Want het gaat er immers niet om wat u, jij of ik ervan vindt. Want wat ik er persoonlijk van vind, dat is helemaal niet belangrijk. Maar wat God ervan zegt. Want wat Gods woord ons zegt, dat vertoont ons heiligsrecht en kan geen kwaad gedogen. En al luisterende zou het best wel zo kunnen zijn dat we onze mening een klein beetje of misschien wel heel veel bij moeten stellen. Dan de mening die we er nog toe op nahielden. De Sabbat is voor Israël en de rustdag, de zondag vandaag voor de christelijke gemeente die naar Gods naam genoemd is, een dag van rust. De roem der dagen, zouden we kunnen zeggen, sinds dat de Heer Jezus Christus op die dag is opgestaan uit de doden. De rustdag is door God ingesteld in de schepping. Nog ver voordat hij zijn wet aan Israël heeft gegeven waar het in opgesloten is. En voor wie geldt die wet nu? Wel, die geldt voor alle mensen, niemand uitgezonderd. Niemand kan zeggen dat deze opdracht die de Heer gegeven heeft voor hem of voor haar niet van toepassing zou zijn. En zo heeft de Heer die onderbreking gegeven. Van rusten en werken, werken en rusten. Dat is een zegen. Dat God zelf ook de wereld geschapen had met alles wat erin was in 6 dagen... heeft hij op de 7e dag zelf ook gerust van zijn werken. En God heeft de 7e dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op die dag gerust heeft van al zijn werken dat God geschapen had om dit te volmaken. Als het dan voor iedereen geldig is, gemeente, en we zouden dat ook ter harte nemen, dan zou het leven heel wat eenvoudiger worden, toch? Dan zijn we met één af van al die discussies die er vandaag zijn of de winkels zondags wel of niet open mogen. Want die mensen die er anders moeten werken, die krijgen dan ook de nodige rust. Dan zou er nog heel wat meer gezegd kunnen worden. Dan zou het openbaar vervoer ook niet hoeven te rijden. Want die mensen hebben even goed de rust nodig. En zo zouden we wel door kunnen gaan. Ja, zeggen we dan, maar dat kan vandaag niet meer. Want alles moet door blijven draaien, 24 uur economie, 7 dagen lang. Maar daarmee hebben we onszelf wel heel afhankelijk gemaakt. En zijn we niet zo vrij zoals we wel denken te zijn. Maar de rust zou het geven. Als iedereen zich werkelijk aan die rustdag zou houden, ook op de weg. Als je ziet hoe druk het op zondag ook alweer is. En er wordt gezegd, die mensen zijn allemaal op de weg naar iemand op visite. En af en toe vraag ik wel eens, wie zou er nog thuis zijn als je ziet hoeveel auto's er op die weg zijn. En dan jachten en jagen we ook op de rustdag nog wat af. Want de een moet nog weer sneller op de plaats van de bestemming zijn dan de ander. Wat is nodig als we allen tot de rust komen? We zouden niet weten wat ons overkomt. Natuurlijk, het is waar. Daar ga ik niet aan voorbij dat er bepaalde werkzaamheden ook op de zondag nodig zijn. Maar daar gaat het hier dus niet om. Maar wel is het een gegeven dat heel veel mensen een heel negatief beeld hebben van de zondag. Maar dat is helemaal niet het geval. Als we goed luisteren naar wat de Heer daarin te zeggen heeft, dan is het geen last, maar is het de lust om samen te mogen komen. En het wordt ons in de wet ook al voorgehouden. Iedere zondagmorgen horen we het. in het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag, datgene die heiligt. En dat geldt voor mens en dier. De dag heiligen, dat is, betekent dat we die dag afzonderen van de andere dagen. De Heere heiligt die dag voor ons mensen en wij heiligen die dag weer voor de Heere. We komen de wet van de 10 geboden op 2 plaatsen tegen, in Exodus en Deuteronomium. En als u goed leest, dan merkt u dat er juist rondom dat vierde gebod een verschil in die beide versies zit. In Exodus wordt het teruggegrepen naar de schepping en in Deuteronomium naar de uittocht uit Egypte. Ook alweer zo'n hoogtijdag. Dat Israël bevrijd werd uit de diensthuis van de slavernij en op weg mocht gaan naar het land dat de Heer hen als een erfdeel had toegezegd. Niet langer meer slaaf te zijn, maar vrij te mogen zijn. En waar gaat het nu om op de rustdag, gemeente? Wel dat we samen mogen komen om de Heer te danken om alles wat Hij tot stand gebracht heeft in zijn schepping, maar ook in de herschepping in zijn Zoon Jezus Christus. Of zoals de apostel het zegt, dat we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten met het oog op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Voor ons als gemeente van het Nieuwe Testament gaat het om het werk van Christus. En Hij is ook de Heere van de Sabbat van de rustdag. Daarmee gaan we naar dit gedeelte wat onze aandacht vraagt. De Heer Jezus trekt het land door. Hij heeft echter te maken met een volk wat tot hem niet wil komen. Hij heeft zojuist het oordeel uitgesproken over een aantal steden. Dat is wat hij daartoe gezegd heeft. Het oordeel over Gorizin, Bethsaida, Capernaum. Hij heeft gezegd dat het voor Tyrus en Sidon en Sodom in de dag van het oordeel veel verdraaglijker zal zijn dan voor hen. Want tot de hemel toe was Capernaum verhoogd en tot de hel toe zal het neergeworpen worden. Want nergens had hij zulke grote krachten gedaan dan juist in deze steden. Maar het had niet tot bekering geleid. Ze verwierpen hem die tot hen gekomen was. En die fariseeën, die schriftgeleerden, die legden maar veel lasten op het volk. 613 regels, geboden en verboden, waarin zij zeiden dat het volk zich moest houden. Notabene wat we in de schrift nergens terug kunnen vinden. En daarom nodigt de Heer Jezus juist die mensen uit. Om die last van die fariseeën van zich af te leggen en tot hem te komen. Want bij hem is het zo anders. Hij is ook zo anders. En daarom nodigt hij, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. En juist om die rust gaat het. Want dat juk van de Heer Jezus Christus is niet hard. Dat is zacht. Die last van hem is licht. Dat is voorafgegaan aan de gebeurtenis rondom het aardeplukken op de Sabbat. In die tijd, staat er, ging de Heer Jezus door het gezaaide heen met zijn discipelen. Ja, en dan leidt het voor de zoveelste keer tot een confrontatie met de fariseeën. Ze vonden het maar niets. Want die rabbi uit Nazareth, die hield die Sabbat niet zoals zij dat wilden. Het was een steen des aanstoots voor hen. Dat ze die dag op alle mogelijke manieren door hun houding zelf ontheiligden, daar stonden ze niet bij stil. Want ze lezen graag anderen de les, maar passen die niet toe op hun eigen hart en leven. Zij fariseeën en schriftgeleerden, die zijn immers boven het hele volk verheven. Zij kennen de wet. En zij weten dat veel beter dan het gewone volk wat de wet niet kent. Zij zijn de geestelijke keurmeesters. En zij kunnen precies keuren of het allemaal wel volgens de regels van de wet ertoe gaat. Maar ze keuren wel anderen. Maar niet zichzelf. Wel de balk Ofwel de splinter in de ogen van de ander, maar niet de balk in eigen ogen. Dat doen ze bij de Heer Jezus ook. De verwijzing naar de Sabbat is nodig om de dingen te begrijpen die nu gaan komen. De fariseeën die zijn steeds erop uit om te kijken of ze de Heer Jezus toch niet op een of andere manier kunnen vangen om hem te kunnen arresteren. En dan vooral als het gaat om de Sabbat. Stel je voor dat hij zomaar doorgaat met het ontheiligen van die Sabbat, dan is het leed toch niet te overzien? Dat ze zelf met zo'n houding nog op een veel ergere wijze bezig zijn, dat bekreunen ze zich niet om. In die tijd begint dit gedeelte. Dat geeft aan dat het alles te maken heeft met wat eraan vooraf is gegaan. De Heer Jezus was bezig te doen waar hij voor gekomen was. Te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij was bezig geweest om de profetie van Jesaja te vervullen. Had blinden de ogen geopend. Doven het gehoor teruggegeven. Kreupelen doen wandelen. Doden opgewekt. Alle krankheden had hij op zich genomen. Alle smarten heeft hij gedragen. En het belangrijkste was dat hij het evangelie verkondigt. Hij kwam tot de zijnen, maar helaas, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem verworpen als een vraat en een wijnzuiper, een vriend van hoeren en tollenaren. En dat hij niet alleen op behoud van die mensen uit was, maar ook op hun behoud, daar hadden ze geen oog voor. Daar waren ze blind voor. Ze zijn onwillig om hem te erkennen als de Zoon van God. De Heer Jezus heeft daarom het oordeel over hen uit moeten spreken. In die tijd is Jezus op reis, op die bewuste Sabbat. Het woord dat hier voor reis gebruikt wordt, gemeente, dat is een woord wat betekent dat hij op doorreis is. Dat het niet maar een gewoon wandelingetje is waar hij mee bezig is, in de omgeving waar hij op dat moment verkeerde. Hij is op reis, van de ene naar de andere plaats. We zouden zeggen een dienstreis. En zelfs op de Sabbat gunt de Heer Jezus zichzelf geen rust. Hij trekt van de ene dag plaats naar de andere. En wat gaat hij daar nu doen? Wel heel eenvoudig. Wat hij altijd doet op de Sabbat. Het evangelie van het koninkrijk verkondigen. Want we lezen ook dat hij naar zijn gewoonte op de Sabbat naar de synagoge ging. Daar een boekrol nam en eruit voorlas. En dat predikte. Dan ontmoeten we hem hier in de synagogen en de volgende keer weer op een andere plaats in de synagogen. En vanwege de Sabbatsrust trekt hij rond de dorpen heen en niet door de dorpen heen zelf. Hij kiest daarom de weg door de velden heen. Hij maakt, zouden we zeggen, een omweg. Maar dat is bij hem niet het geval. Want de weg die hij gaat is altijd weer de koninklijke weg. Blijkbaar is de reis nogal lang geweest, want een normale Sabbatsreis is ongeveer 880 meter een kwartier lopen. En dan moesten de Joden zich aan houden. De discipelen begonnen namelijk honger te krijgen. Op deze dienstreis werd er blijkbaar ook van de discipelen het een en ander gevraagd. En dan kun je begrijpen dat als je heel de tijd onderweg geweest bent en je druk gaat, dat op een gegeven moment je maag een beetje begint te rammelen. En dat je dan wel trek krijgt om wat te eten. En dan lopen ze door het gezaaide heen en dan nemen die discipelen enkele aren en dan wrijven ze de korrels eruit en nemen ze die. En dan hebben ze toch wat te eten om de ergste honger te stillen. En honger moet wel groot geweest zijn. Want ze moeten ongetwijfeld ook geweten hebben dat ze nu het gebod van de Sabbat hebben overtreden. Waar nood breekt wet, zeggen we dan. Maar ja, je moet wel op je tellen passen wat je doet als er een stelletje van die fariseeën in je omgeving zijn. Die er precies op toezien of jij wel je houdt aan de letter van de wet. Het wordt volgens hen de wet dan ook overtreden. En dan voelen die fariseeën zich genoodzaakt om in te grijpen. Stel je voor dat ze dit laten lopen, dan wordt toch hun gezag helemaal ondermijnd. dan zullen er nog meer mensen de Sabbatswet met handen en voeten gaan overtreden. En de koude rillingen lopen over hun vrome ruggen heen. Deze fariseeën zijn Jezus tegemoet gegaan vanuit de plaats waar ze woonden, of ze zijn uit hem gevolgd. En dan ook al langer als onderweg dan die Sabbatsreis. Ze hielden scherp in de gaten om hem te kunnen vangen. En dan geven ze toch lucht aan hun ergernis. Dat Jezus zo met die Sabbat omgaat. Dan gaan ze naar hem toe. Ze zijn een actie tegen hem begonnen. Het eerste wat ze nu gaan doen, dat is om hem te waarschuwen. Omdat hij zich niet kan verbergen zo meteen achter het feit dat hij niet geweten heeft. De tweede inzet tegen Jezus is dat er nu toch een aantal getuigen bij aanwezig zijn die ze straks kunnen oproepen in het proces tegen hem als hij ter dood zal worden gebracht. En zo proberen ze hem te vangen hier in de open lucht en zo meteen in het volgende gedeelte in de synagoge. Daar zie je wel heel duidelijk in hoe de verhoudingen op scherp zijn komen te staan. De schroom om Jezus aan te spreken heeft plaatsgemaakt voor openlijke vijandschap. Ze stellen de meester nu verantwoordelijk voor het gedrag van zijn leerlingen. Ze doen wat op de Sabbat niet mag. Klaar, punt uit. Duidelijk is dat toch. Willen ze de Heer Jezus onder de ogen brengen. Zo oefent de Heer Jezus toch totaal verkeerde invloed uit op zijn discipelen. En daarmee toch ook op de rest van het volk. En zo geeft hij maar een heel slecht voorbeeld, vinden ze tenminste. En hier moeten ze maar ingrijpen, want alles wordt van kwaad tot erger. Stel je voor dat iedereen zo slordig met die wet om zal gaan als Jezus dat doet. Dat de leerlingen dat nu doen, dat zegt niet alleen wat van die leerlingen, maar dat zegt bovenal het nodige van die meester. Deze meester kan in ogen niet anders dan een valse profeet zijn die de mensen afvallig maakt van God. En dan weten ze heel goed wat er in Deuteronomium 13 staat. Je moet dat zelf ook maar een keer nalezen vanavond thuis. Want daar staat als er een valse profeet in het midden van het volk zou komen, dat ze die daar moeten ontmaskeren en uiteindelijk ter dood moeten brengen. Nou, dat hebben ze in de praktijk gebracht. Want ze hebben hem straks laten arresteren. Ze hebben hem ter dood veroordeeld vanwege godslastering. Ook al was het onder valse getuigen. En zo is het gegaan. Dat ze met hun opmerking naar Jezus komen, laat duidelijk zien dat zij in hem niet geloven. Maar ja, nu kunnen wij natuurlijk wel met de beschuldigde vinger naar die fariseeën die schriftgeleerden wijzen. Die steeds weer tegen de Heer Jezus in het geweer kwamen. Maar hoe is het nu in ons persoonlijk leven, gemeente? Geloven wij wel in hem, in die één naam die God onder de hemel tot zaligheid gegeven heeft? Hebben we hem al nodig leren krijgen tot verzoening van onze zonden en schuld? Maar daar gaat het tenslotte om. Of hebben wij ons intussen ook zo'nzelfde houding aangemeten als de fariseeën? Die mensen kom je toch ook tegen. Die een heel wettisch leven om nahouden. Met de wet komen we echter om. De Heer Jezus schuift die vraag niet opzij. Ze hebben gelijk. Want de discipelen hebben inderdaad gedaan wat verboden was. Toen inderdaad iets wat op grond van de wet van God niet had gemogen. Als de Heer Jezus dan de discipelen op het volgende moment toch onschuldig verklaart, dan is dat niet omdat hij dat plukken van de aar op de Sabbat goedkeurt, maar wel omdat ze het gedaan hebben terwijl ze in dienst van hem waren. Dat is voldoende. Waarom? Wel omdat de Heer Jezus meer is dan de wet van Mozes. Het gaat hier namelijk niet om het interpretatie van het gebod van de Sabbat, maar het gaat erom hoe is onze verhouding ten opzichte van de Heer Jezus Christus. Daar gaan de wegen uiteen. In zijn antwoord vraagt de Heer Jezus in een zekere spot, hoor je er eigenlijk in doorklinken, of die fariseeën wel goed thuis zijn in de schrift. Want dan weten ze toch ook drommels goed wat David één keer gedaan heeft. Van mensen die zo goed thuis zijn in de schrift mag het toch verwacht worden dat ze hiervan op de hoogte zijn, toch? Het voorbeeld van David is niet bedoeld om de uitleg van de wet door de fariseeën in het verkeerd daglicht te stellen. Dat heeft de Heer Jezus Christus nooit gedaan. Hij heeft nooit kwaad tegenover kwaad gesteld. Hij betaalde fariseeën dan ook niet met gelijke munt zoals zij bezig waren aan zijn adres. En daarin laat hij ook weer duidelijk zien dat hij zo anders is dan zij. Zij zoeken Jezus met kwade bedoelingen te val te brengen, maar hij is juist met goede bedoelingen bezig om ook hen te behouden. Daar was hij tenslotte voor naar de aarde gekomen. Daar had hij zichzelf geheel vrijwillig voor aangeboden bij zijn hemelse vader, toen aan onze kant onmogelijk was geworden. Toen heeft hij gezegd, zie hier ben ik kom om uw wil te doen, o God. Want hij is het die de wet in het binnenste van zijn ingewand draagt. Geen fariseer, geen schriftgeleerde, ook u, jij, ik niet, hebben de wet zo onderhouden zoals hij dat gedaan heeft. Want niemand van ons kan zeggen dat die wet volkomen volbracht heeft. Want als we maar één van de geboden hebben overtreden, staan we tenslotte schuldig aan de hele wet. Niemand uitgezonderd. Wij zijn schuldig. Wij moeten het met de dichter meebereiden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Van het heilspoor zijn we afgegaan, op het dwaalspoor terechtgekomen. Alleen door genade, als de Heer in gaat grijpen in ons leven, dan komen we van het dwaalspoor op het heilspoor terecht. Want het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Als Hij niet was gekomen om voor wetsovertreders zoals wij zijn te lijden, te sterven, dan was het voor ons een verloren zaak geweest. Hadden we allemaal om moeten komen. Alleen door zijn verzoenend lijden en sterven kan het weer goed komen tussen God en een zondig mensenkind. Mag jij daarvan weten in je persoonlijk leven? Dat de Heer Jezus Christus ook u, jouw borg en zaligmaker mag zijn. Dat je mag weten, hij is ook voor mij de weg naar het kruis gegaan. Hij heeft ook daar mijn zonde, mijn schuld verzoend in zijn dierbaar bloed. Als je verlost bent dan met een van de wettisch leven, van regel op regel en gebod op gebod, verraak niet, smaak niet en roer niet aan. Want dan wordt het heel anders in je leven. Dan gaan we de dichter mee zeggen, doe uw geboden oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dan gaan we Gods geboden doen. Maar dan ook uit dankbaarheid. Niet omdat het moet. Maar uit dankbaarheid voor alles wat de Heere zelf gedaan heeft. Toen David op de vlucht was voor Saul, was het ook Sabbat. Het was toen ook bijzonder dat iemand die geen priester is, toch van de toonbroden gegeten heeft. En niet alleen hij, maar ook de mannen die met hem waren. Want de toonbroden in de tabernakel en later in de tempel, die mochten alleen door de priesters gegeten worden. En dan alleen als ze dienst deden in het huis van God. Opvallend is dat de Heer Jezus heel nadrukkelijk spreekt over het feit dat David het huis van God is binnengegaan. Dat maakt het juist heel bijzonder. Daarvoor maakt hij de zaak van de toonbrood en de zaak van het huis van God. Het ging niet om zomaar een zaak. Nee, het ging om het huis van God. Daar was hij binnengekomen. Hij was immers de gezalfde. Die koning zou worden in de plaats van Saul. Duidelijk zien we hier de parallel tussen de Heer Jezus en David. Beide zijn ze onderweg. Beide met een aantal mannen bij zich. De Heer Jezus doet nu een beroep op het feit dat de priesters ook op de Sabbat in Gods huis werken. En terwijl ze werken, staan ze toch niet schuldig aan het overtreden van de wet. Want als ze de hele dag aan het offeren waren, dat was immers de opdracht die de Heer aan het volk gegeven had. dan moesten ze natuurlijk van tijd tot tijd ook even onderbreken om te kunnen eten. En dan mochten ze van die toonbroden eten. Dat is alles te maken met de offerdienst. Bij David en zijn mannen was het nog een uitzondering dat hen de toonbroden werd gegeven. Maar bij de priesters was het heel gewoon, ook op de Sabbat. Als de offerdienst in het huis van God deden, dan mochten ze van die toonbroden nemen. Ter wille van het huis van God mochten ze dingen doen die normaal gesproken op de Sabbat niet geoorloofd waren. Als ze bezig waren in het huis van God, was deze wet op hen niet van toepassing. Het laat weer duidelijk zien, gemeente, dat de dienst aan de Heere geen wettische dienst is, geen slaafse dienst, maar een heerlijke dienst. Een vreugdevolle zaak. Om zo bezig te mogen zijn in de dingen van Gods Koninkrijk. Om bezig te mogen zijn met zijn woord en eeuwige getuigenis. Om hem lief te hebben. En daarnaast als onszelf. Dat is immers de vervulling van de wet die we elke zondag horen nog. En zo in het leven te mogen staan in de afhankelijkheid van de Heer. De wet is er niet voor zichzelf. Maar de Heer heeft die wet gegeven met een bepaald doel. Omdat we in zijn wegen zouden gaan. En niet gedaan om ons daarmee te plagen. Maar juist om ons op het erf van het verbond te houden binnen wat hij ten goede voor ons bepaald heeft. Tot zegen heeft hij ze gegeven. Dat wij in zijn wegen zouden gaan. Tot zegen voor het volk en zijn gezalfde koning. De wet is tot eer van God die in de tabernakel later in de tempel woonde en troonde te midden van zijn volk. Daar woonde en troonde hij immers op de lofzangen van Israël boven het verzoendeksel. Zo woont hij vandaag in het midden van zijn gemeente die naar zijn naam genoemd is. En gemeente, als we daar iets van verstaan, dat is toch elke keer weer een vreugde om naar Gods huis te mogen gaan. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, zingt de dichter. En dan gaat het daarom die naam van de Heer, om die groot te mogen maken met elkaar. Hier in het beginsel, om straks zal het dan volkomen zijn. Met die grote scharen die niemand tellen kan. Dat we steeds weer naar zijn huis mogen gaan. Uit liefde tot de Heer en zijn dienst. Om daar te mogen horen en stil te mogen zijn. Te horen wat de Geest tot ons als gemeente te zeggen heeft. Dat is de vreugde. Iedere keer opnieuw. Om daar te mogen zijn waar het volk vergaderd is. Boven het Sabbatsgebod staat de eerbied voor God en zijn gezalfde Jezus Christus. De wet van de Sabbat houdt men als het goed is. Tot eer van God en het liefde tot God. En zijn koning. Dan worden we bevrijd van het leven van naar de wet. Wil de Heer Jezus en ook de Farizeeën ons duidelijk maken. Hij spreekt deze wettische mensen dan ook krachtig aan. Ik zeg u. Ik. Alle autoriteit die hij heeft, spreekt hij hier deze Farizeeën aan. Ik zeg u. Want één is meer dan de tempel. Hoe groot die tempel als het huis van God ook is, Jezus is meer. God de Vader heeft in zijn Zoon op een heerlijke wijze woning gemaakt onder de mensen. Daarom was hij naar de mensen toegekomen. Daarom kwam hij tot de zijnen. Dat had Jozef al uit de mond van de engel gehoord. Over dat de maagd zwanger zal worden en zoon zal baren. Dat was Maria waarmee hij ondertrouwd was. In verwachting was van de Zoon van God. En ze moesten hem de naam Emmanuel geven. God met ons. Zoals de mannen van David een gezalfde koning dienen. Zo dienen hier de discipelen hun meester. En meester de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus wijst hier indirect op zijn God zijn. Als de priesters geen verwijt treft dat zij de Sabbatsrust offerden aan de heiligheid van de tempel, hoeveel te minder de discipelen. Wanneer de priesters mogen arbeiden ter wille van de offers in de tempel, dan zeker de discipelen ter wille van de Heer Jezus zelf. Ik zeg u, ik. Dat moet het einde van alle tegenspraak zijn. Wel gemeente, als de Heer Jezus dat zo zegt, dan weten we precies waar we aan toe zijn. Dan hoeft dat niet uitgebreid meer besproken te worden. Ik zeg u. En laten we dan maar ter harte nemen wat hij zegt. In het 7e vers gaat de Heer Jezus er nog verder op in. Eerst zei hij dus, ik zeg u, en nu, ik wil. Ik zeg, ik wil. Heel duidelijk zet hij zijn stempel op het hele gebeuren. En wat wil de Heer nu? Ik wil barmhartigheid en geen offeranden. Het gaat nog kort in op het werk dat zijn discipelen in de ogen van de fariseeën hebben gedaan. De Heer Jezus haalt hier de woorden aan van de profeet Hosea. De Heere God had bij monden van deze profeet dezelfde woorden gesproken. Tot het Israël van zijn tijd. Het zijn ontdekkende woorden die het hart van het volk en de fariseeën blootlegt. Ten diepste gebruikt de Heer Jezus Christus op dit moment ook de wet. Maar dan in zijn ontdekkende functie. Om aan te geven waar het fout zat bij die mensen. Want ook wij blijven vandaag niet buitenschot. Want wat toen van kracht was, wat de Heer Jezus Christus toen van de fariseeën vroeg en van de scharen, dat geldt voor ons vandaag nog onverkort gemeend. Want wij kunnen nooit denken dat wij op een afstandje alles aan kunnen horen, dat het voor ons niet zou gelden vandaag. Zodat wij zouden denken, och, wij hebben toch niet die houding van de fariseeën, bij ons valt het toch wel mee. Mag de Heer er toch wel dankbaar voor zijn? Want dan vraag ik u en jou. Doet u, doe jij nu elke dag precies wat de Heer van ons vraagt? Als we elke morgen weer op mogen staan, is ons gebed dan ook met de psalmdichter. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Nou ja, als we eerlijk zijn, en dat mag toch van gedegen mensen zoals wij zijn wel verwacht worden, dan moeten we toch wel zeggen dat we daar wel een klein beetje moeite mee hebben, nietwaar? Want wie komt er vanavond met schuld onderuit? Toch niemand? Want wie wil zich nu graag door een ander laten gezeggen? Wil vrij zijn, dat is toch de roep die we vandaag om ons heen horen? Eigen meester, niemands knecht. De geest van de Franse revolutie die nog steeds doorgaat. Niets en niemand boven je, geen God en geen meester. Zelf kunnen bepalen wat goed en wat kwaad is. Zelf doen waar je zin in hebt. Vrij zijn. Terwijl we soms ons dan binden met duizend banden aan de vorst der duisternis. En niet beseffen dat de ware vrijheid er alleen is in de Heer Jezus Christus. Als het strik van zonder en schuld breekt en wij werkelijk vrijgebracht zijn. Dan pas mag je staan in de vrijheid der kinderen Gods. En dat is een vrijheid die de wereld ons nooit en er niet meer kan geven. Want Israël dacht dat het voldoende was als er iedere dag maar offers in de tempel gebracht werden. Maar daar gaat het niet om, gemeente. De Heer neemt er geen genoegen mee als we denken met offers te kunnen volstaan. Dat we hem naderen met de lippen, maar het hart verre van hem houden. God wil zijn barmhartigheid kwijt. En daar sluiten die fariseeën zich voor af. Want daar zitten ze nu juist niet op te wachten. Priesters mogen op de Sabbat werken. Vanwege het offeranden die ze aan de Heer mogen brengen. Hoeveel te meer de discipelen, als we werken mogen ten dienste van hun meester, de Heer Jezus Christus. Ten dienste van de barmhartigheid die God bewijst door zijn Zoon Jezus Christus. De Heer Jezus op prijs. En dat is niet voor zichzelf. Het heeft een doel. Hij is op weg naar het kruis van Golgotha. Om de weg van de vernedering te gaan van de kribben naar het kruis. Wat zou hij daar gaan doen? Wel, daar zal hij zijn leven af gaan leggen. Dan zal hij zijn lichaam laten verbreken en zijn bloed laten vergieten. Tot volkomen verzoening van zonden en schuld voor al de zijnen. En op de weg daarheen is hij bezig om zieken te genezen. Om arm het evangelie te verkondigen. Deze liefdevolle barmhartigheid wil hij kwijt aan Israël in die tijd. En ook aan ons. Dit is meer dan de offers in de tempel. En daarom mochten de discipelen het sabbatsgebod overtreden. Zonder dat ze schuldig stonden. Aan de wet van Mozes. Het gaat voor alles om wie de Heer Jezus is. Dat is het centrale waar het om gaat. Als de farizeeën zou leven naar de vervulling van de wet van Gods liefde tot God en de naaste, dan zouden ze de discipelen nooit en ten nimmer veroordeeld hebben. Want dan zouden ze wel geweten hebben, wij zijn niet beter. Wij zijn van dezelfde lap geschud, zouden ze vroeger zeggen. Hoe staan wij tegenover de Heer Jezus? Dat is de grote en centrale vraag. Hij is de Heer van de Sabbat. Iedereen is aan de wetten van God onderworpen. Maar God is zelf aan die wet niet onderworpen. Jezus is meer dan de tempel en daarom staat hij als de Zoon van God boven de verplichtingen van de wet. Hij is de meester van de Sabbat en hij mag op deze dag doen wat goed is voor zijn goddelijke doel. Daarom is om rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn. En niet alleen vanwege de last die de farizeeën oplegden op het volk. Maar ook vanwege de last van de zonde. Die ze zelf niet kunnen dragen, maar die hij weggedragen heeft naar het kruis. We mogen hier niet uit opmaken dat de Heer Jezus het Sabbatsgebod minacht. Als mens onder de mensen heeft hij de Sabbat en de wet ook gehouden. Hij is zelfs gehoorzaam geweest tot het einde. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gehoorzaam tot het einde, ja, tot in de dood aan het kruis. Gehoorzaam aan de wil van zijn Vader. We zien dat de Heer Jezus de Sabbat juist geëerd heeft. Want naar zijn gewoonte. En niet uit gewoonte, zoals wij het wel plegen te zeggen. Naar zijn gewoonte ging hij in gehoorzaamheid aan de opdracht van zijn Vader naar de synagoge. Terwijl we zouden zeggen, nou ja, hij heeft het onderwijs zelf nog niet meer nodig. En toch was hij daar elke keer weer te vinden. Hij had de schade wel voelen. Dat hij dat niet als een slaaf deed. Maar als een heere van de Sabbat. Hij deed in zijn vernedering als knecht onder de knechten. Als mens onder de mensen heeft de Heer Jezus de Sabbat geëerd en gehouden. Voor hem was het echter geen noodzaak, maar een vrije keuze. Hij gebruikte de Sabbat dan ook in de dienst van Gods barmhartigheid. Alleen een uitwendige Sabbatsonderhouding, een uitwendige Sabbatsviering is niet voldoende. Het zit niet goed. Als de Heer Jezus Christus niet aannemen als de van God geschonken zoon van zijn barmhartigheid. Uitwendige vormen zijn tekort, die zijn leeg. En daar kom je mee om. Dan mis je de rechter leven tot God en de naaste. De vijandschap van de farisee is niet anders dan ongeloof. Maar hoe zit het nu bij ons gemeente? En we hebben een prachtig leerboek, ons Heidelberger Catechismus. En die wil ons ook helpen bij het juiste verstaan van de rustdag. En als er dan gevraagd wordt, wat gebiedt God in het vierde gebod? Wordt er zo'n heel rijtje opgenoemd. Wat we op die dag mogen doen. Als je dat nu eens goed op je in laat werken, dan houdt het in dat we mogen rusten van ons dagelijks werk, maar bovenal van onze boze werk, opdat de eeuwige Sabbat reeds in het leven een aanvang vindt. En als je dat werkelijk in de praktijk gaat brengen, wat daar van ons gevraagd wordt, dan merk je dat je tijd tekort komt. En dan hoef je ook niet meer druk te maken om wat er niet zou mogen op die dag. Dan gaan we ineens heel anders tegen die dag aanzien. Dan wordt het elke week weer een hoogtijdag. Niet ik moet, maar ik mag weer opgaan. Met Gods gemeente. En dan wordt het alles zo anders, gemeente. Dan gaan we het ook zingen zoals we het straks gedaan hebben. Och, of uw geboon volbrachte. Ga nou, hoogste majesteit, gun het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. Amen. De psalmen zijn vol van de liefdedienst van de Heere. En daar gaan we dan ook een van die psalmen met elkaar zingen. 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zien wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En dan roepen we anderen op om met ons mee te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Psalm 122, het eerste vers. We willen God danken en bidden bij elkaar, gemeente. Heren, wij mogen uw grote naam weer dank zeggen. Voor deze rustdag. Deze roem der dagen die u geheiligd, apart gezet hebt. Voor de hele wereld ten diepste, maar zeker ook voor uw gemeente om samen te kunnen komen. samen de lofzang voor te kunnen zetten. Tot de dag van uw wederkomst. Om dan voor te kunnen zetten met die grote scharen die niemand tellen kan. Om het lied van Mozes en het Lam aan te mogen heffen. Tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Heer, wat een dag zal dat zijn. Want dan zullen we definitief bevrijd zijn. Al dat wetticisme wat er dikwijls toch ook in ons aller harte leven huist. Maar wilt u het er maar uit wegnemen. Dat we verblijd mogen zijn, elke keer weer opnieuw. Om samen te komen, om uw woord te horen en te verstaan. Wilt u zo ook hier werken, Heren. Tot verheerlijking van uw grote naam. Onder jongeren en ouderen. Ja, Heer, we hebben ten diepste allemaal hetzelfde nodig. Dat de Heer Jezus Christus mogen kennen als onze borg en zaligmaker. Heer, als u met ons in het gericht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wij zouden voor u niet kunnen bestaan. Maar gedenk ons dan ook naar de rijkdom van uw genade in het volbrachte werk van uw lieve Zoon. Want dan ziet u geen zonden in uw Israël meer en geen overtreding meer in Jacob. O Heere, wilt u zo werken. Niet omdat we er recht op hebben. Maar die vrije wil die eeuwig u bewogen. Wilt ook alle arbeid zegenen die in dit deel van uw wijngaard plaats mag vinden. Heere, we kunnen het zonder u niet. We mogen ook weten dat we niet al zuchtend hoeven doen, want dat u het bent die roept. En dan mogen we achter u aankomen, in biddend opzien en afhankelijkheid van u. Wil ook de komende week met ons zijn, op de plaats waar we ons gesteld hebben, dat we tot zegen voor anderen mogen zijn om die te mogen winnen voor uw koninkrijk. En dat anderen ook ons mogen merken dat we vandaag in uw huis mochten zijn. Heer, want dat is tot zegen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze naasten. Ga met ons als we zo meteen van hier open te gaan. Geleid ons over de onveilige wegen. Schenk ons nog een goede en gezegende avond verder. En hoor en verhoor ons. Om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. We gaan tot besluit met elkaar zingen uit Psalm 84, het eerste en het vijfde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil, genot, hoe Heer der legers, schare God zijn mij, wuis en tempel zangen. Het vijfde, o God die ons een schilder zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend, waar ik u ontbeer. Het eerste en het vijfde vers van Psalm 84. gaat heen in vrede, dragende met de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.